Dank je, Renate. En zanggroep en muzikanten. U mag uw plaats weer gaan innemen. Zo genieten van de muziek, vindt u niet? U treft het, u boft met zo'n orkest. En ik vind het al zo heerlijk om te denken hoe lang ik al hier kom, al heel wat jaren. En sinds ik hier kom, weet ik niet anders dan dat Gert-Jan achter het orgel zit. Hoe lang? Ja, Klaas achter de drum inderdaad, dat is ook zo. Jongen, wat een trouw en een loyaliteit van deze mensen die zo spelen. Hoe lang is dat nou al? Hoe lang speel jij al orgel, Gert-Jan, weet je dat? Dat je 12 was, bedoel je? Ah, dat is dan nog niet zo lang. Goed, nou, ik zal je niet verder in verlegenheid brengen, Gert-Jan. Ik spreek hier ook al zo vanaf mijn 12e ongeveer. Maar het is altijd heerlijk om de Heer samen te dienen. En de gelegenheid te hebben om zondagmorgen iedere keer weer bij elkaar te komen. En te zien hoe trouw en loyaal mensen zijn in het dienen van God. Ik heb een Engels lied, maar ik heb hem vertaald. Als het goed is, dan kunt u de vertaling meelezen op de beamer. Maar we hebben ook dit lied wat wij zingen in opwekking. Tenminste, we zingen hem in opwekking ook. Maar weet u, we hebben een geweldig voordeel in opwekking dat we al die mooie liederen kunnen zingen die geschreven zijn. Maar soms dan is het heel erg moeilijk, vooral met de modernere liederen, om die vanuit Engels steeds weer goed te vertalen in het Nederlands, dat ze ook nog passen in de melodie. Dus wat doen de vertalers, weliswaar in overleg vaak met de schrijvers, de auteur van het liedje, dat ze dan op een gegeven moment toestemming vragen om het lied dan even wat aan te kunnen passen, om het dan te laten passen in de melodie en dat we dan toch in Nederlands zingen. En daar gaat dan soms wel eens wat tekst aan verloren of wordt het wel eens wat anders. Dan zingen we soms wel eens wat anders dan wat de schrijver heeft bedoeld. En dit is zo'n mooi lied en dat is een van die voorbeelden daarvan. All I once held dear, built my life upon. All this world reveres and wars to own. All I once thought gain, I have counted loss. Spent and worthless now, compared to this. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Now my heart's desire is to know you more, to be found in you and known as yours, to possess by faith what I could not earn, all surpassing gift of righteousness. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness,
And I love you, Lord. Oh, to know the power of your risen life, and to know you in your sufferings, to become like you in your death, my Lord, so with you to live and ever die. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness. You're my all, you're my best, you're my joy, my righteousness. And I love you, Lord. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. And I love you, Lord. I love you,
Hem te kennen. Er is niets groter, niets meer dan om Hem te kennen. U bent mijn alles. Zullen we samen lezen uit Hebreeën hoofdstuk 1? 1 versje uit Hebreeën hoofdstuk 1. En we hebben bijzonder voorrecht vanmorgen, want we hebben vanmorgen hele bijzondere mensen in ons midden. Daar ga ik u zo meer van vertellen nadat wij gelezen hebben. Het is niet zomaar dat je, dat je in staat wordt gesteld om deze mensen samen allemaal in één dienst te kunnen hebben vanmorgen. Wij zijn erin geslaagd. De Bijbel zegt in Hebreeën 1 het volgende. En ik heb ook de tekst heb ik op een beamer, dus die mag je ook laten zien. Want ik heb nog de oude vertaling bij me. Ik lees altijd uit de NBG van 1951, terwijl we nu andere vertalingen hebben. Dus ik heb de vertaling van de NBG heb ik erop gezet. Zodat als u de nieuwe vertaling hebt, dan kunt u lezen in uw Bijbel hoe er in de nieuwe vertaling staat, terwijl ik de oude vertaling er nog bij heb staan. En wij daarin geen vergissingen krijgen. Dan kunnen we samen begrijpen wat Gods woord zegt. Hier staat het volgende in mijn Bijbel, Hebreeën 1 vers 1. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst van de dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Tot zover, alleen deze ene vers. Wij gaan deze dienst opdragen aan de Heer. We hebben gezongen van uw genade. Hoe groot uw genade is vanmorgen, Heren. Er zijn zulke heerlijke dingen gezongen. Er zijn zulke mooie dingen gezegd. Maar hoe kunnen wij beginnen om u te bedanken voor uw grote genade? Het feit dat u als God, die deze wereld heeft geschapen en de mens heeft gemaakt, en dat de mens ervoor gekozen heeft om ongehoorzaam te zijn aan u als schepper. Heren, dat u niet uw rug op de mens heeft gedraaid. Dat u de mens niet in de steek heeft gelaten. Maar dat u ervoor gekozen heeft om de mens lief te hebben. Dat u ervoor gekozen heeft om redding te bieden aan ons als mens die verloren zijn. Verloren zouden zijn geweest. Maar door uw genade heeft u redding geschonken. Het is zo moeilijk, bijna onmogelijk, heren, voor ons als mens om dat te bevatten. Hoe groot uw genade voor ons is. Wij zijn zo gewend en het is ons natuur om zo volgens regels en wetten te willen leven. En dan kunnen we uw genade niet begrijpen dat wij er niets voor hoeven te doen. Alleen maar ons leven aan u te geven. En verder niets te hoeven betalen of te hoeven boeten of wat dan ook. Om gered te zijn. Maar dat u gewoon uw genade heeft gegeven. Uit uw geweldige liefde, omdat u wist dat wij het niet kunnen. U bent zo groot. Help ons, heren, om steeds meer van uw genade te begrijpen. Te begrijpen hoe lief u ons heeft en hoeveel kracht u ons geeft. Wat u gedaan heeft in de opstanding van uw zoon en in de uitstorting van uw geest. Dat wij vandaag als uw kinderen hier mogen zijn en vervuld mogen zijn met uw kracht, uw naam mogen hebben, om in uw naam zelfs te mogen handelen. U bent zo geweldig. Dat we vanmorgen zelfs in uw naam, in uw genade hier mogen zijn en met elkaar mogen spreken vanuit uw woord. En als wij dat doen, uit uw woord spreken en luisteren naar uw woord, dan bidden we dat uw geest zal spreken tot ons hart. En dat wij door uw woord heen vanmorgen opnieuw meer van uw genade mogen leren. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik zei het al, ik heb een aantal, we zijn bijzonder bevoorrecht. Ik heb een aantal mensen uitgenodigd om vanmorgen bij ons te zijn. En ik wil graag vragen of die mensen naar voren willen komen. Dat zijn mensen uit de tijd van de Bijbel. Dus het is echt een bijzonder voorrecht. Wie kan dat nou zeggen, dat je in je kerk zomaar op een gegeven moment mensen uit de Bijbelse tijd, kanjes, reuzen, zomaar in ons midden hebt? Ik heb ze gevraagd om inderdaad naar voren te komen, zodat je ze kunt zien. Ik wil even kijken of ik ook een interview kan geven. Hij heeft er al. Oh, je hebt wel een microfoon. Oh, dat is mooi. Nou, degene die hier nu staat, dat is Mozes. Mozes, kom eens even hier. Wat een voorrecht, vindt u niet, om Mozes vanmorgen. Jawel, dit is Mozes. Mozes, man, wat een voorrecht om u hier te hebben vanmorgen. Want u bent in onze ogen een geweldige geloofsheld, toch? Want u heeft het volk uit Egypte weten te leiden.
Nou, dat is niet helemaal waar, want ik ben helemaal geen geloofsheld. Ik was maar een eenvoudige schaapsherder. En ik stelde helemaal niet zoveel voor toen ik geroepen werd om naar Egypte te gaan.
Maar u durfde het toch maar. U heeft het toch maar aangedurfd om het volk uit Egypte te leiden. Dat is heel bijzonder.
Nou, helemaal niet. Ik was hartstikke bang en verlegen. Ik was ook heel erg ongelovig en ongehoorzaam. Het verbaasde mij dat de Allerhoogste mij had uitgekozen om het volk te bevrijden.
Ik ga even naar de volgende toe. Want hier hebben we Gideon. Kijk, Gideon, kom maar even bij. Gideon is nu natuurlijk een stuk ouder. Hij was toen een jonge man toen hij door God geroepen werd. En een enorme geloofsheld bent u in de Bijbel. Het is enorm, want u heeft het volk Israël toen uit de hand van de Midianieten bevrijd. Wat geweldig.
Nou ja, zo dapper ben ik niet. Ja, want als ik eerlijk ben, deed eigenlijk bijna mijn broek. Toen die engel tegen me sprak, nou, ik hield het niet meer.
Maar u ging wel met slechts 300 man, hè? Met slechts maar 300 man ging u tegen een leger van duizenden ging u op en u overwon. U heeft ze verslagen. Dat spreekt toch absoluut van moed.
Ja, maar ja, ik was wel hartstikke bang. Als u goed leest, zult u ook lezen dat ik om heel veel tekenen heb gevraagd. En ja, ik durfde het gewoon niet.
Maar hier hebben we Esther. Wat een voorrecht om zelfs Esther uit de Bijbel, de koningin Esther, bij ons te hebben. Ik wil u ook een paar vragen stellen. Want u was toch een echte geloofsvrouw die het volk van God heeft gered. Wat fijn dat u ook de moeite heeft genomen om ons vandaag te bezoeken hier in Den Helder. Wij bewonderen uw moed enorm die u heeft getoond.
Nou, zo moedig was ik anders helemaal niet hoor. En toen ik naar mijn man, de koning, moest gaan om voor mijn volk te pleiten, dat durfde ik eigenlijk helemaal niet.
Maar u heeft het wel gedaan. En u bent dus een, voor ons een geweldige geloofsheldin.
Nou, ik kon eigenlijk gewoon niet anders. Als je het me van tevoren had gevraagd, had ik zeker nee gezegd.
Het is niet te geloven. Hier hebben we nog Elia. Nou, Elia, dat was toch wel een geweldige geloofsheld. Een groot profeet. Een man van God. Want u hebt de Baal-profeten aangedurfd op de berg Karmel.
Nou, zo snel ben ik eigenlijk helemaal niet, hoor.
Maar u heeft het toch aangedurfd om die altaar op te bouwen daar. En waar het hele volk kon zien dat de Heere de enige God is en de God van Israël was.
Maar u weet toch ook, ik ben gevlucht voor Isebel, omdat ik zo bang was. Dus eigenlijk ben ik helemaal geen held.
Nou, we hebben er nog eentje. Nou, u ziet meteen wie dit is natuurlijk, hè? Dit is Petrus. Petrus, toch, ja, ik denk we moeten ook iemand van het Nieuwe Testament ook even naar voren vragen natuurlijk. Dus dit is Petrus, u ziet het zo, een visser, ten voeten uit, onze Petrus. Wat een eer vanmorgen, om vanmorgen met u te kunnen praten en te mogen praten, want u bent een apostel geweest en betrokken bij de totstandkoming van de eerste gemeente. Wauw, u bent een groot man in de Bijbelse geschiedenis.
Nou, zo'n groot man ben ik ook weer niet, hoor.
Jawel, want u gaf een getuigenis, die eerste getuigenis die u gaf, en toen kwamen er 3000 mensen tot bekering. En u gaf daarna nog een getuigenis, en toen kwamen er maar liefst tenminste nog 5000 mannen tot bekering. Dat is geweldig, dat zoveel mensen hun hart aan de Heer gegeven hebben door uw getuigenis.
Nou, dat kan wel waar zijn, maar ik ben ook degene die Heer Jezus heeft verloochend. Ook al heb ik al die wonderen zien gebeuren toen de tijd dat ik met hem optrok. Maar ik ben ook gewoon maar een mens, net als u.
Dan wil je al deze grote geloofshelden aan u voorstellen. En zij zien zichzelf niet als geloofsheld. Zij zien zichzelf gewoon als mens. Net als u en mij. Maar toch vinden wij het een geweldig voorrecht dat u vanmorgen bij ons wilt zijn in onze samenkomst. En deze samenkomst met ons mee wilt maken. U mag uw plaats weer gaan innemen. Ik hoop dat u een beetje geniet. Ik voel me een beetje klein zo tegenover u allen, maar... Dat is dan weer Esther, hè? Zo. Fijn is dat zo, hè? Zo even zo spelen. Maar het is wel treffend dat als je leest in de Bijbel, al deze grote mensen in de Bijbel, als je ziet waar ze vandaan komen, dan denk je van, jongen, zouden dat mensen zijn geweest die wij zouden hebben gekozen om de oorlog mee te winnen? Een Gideon, zo'n jong mannetje die met name op een gegeven moment geroepen werd door God om het volk uit de hand van de Midianieten te gaan bevrijden. Maar zelfs een Petrus, weet je, als je stilstaat bij Petrus, de getuigenis die Petrus gaf. U bent de zoon van de levende God. En dat Jezus tegen hem zei, op deze getuigenis zal ik mijn gemeente bouwen. Op het getuigenis van Petrus, een visser die ongeletterd was, niet eens kon lezen of schrijven. En ik denk van, als daar de eerste gemeente mee moest beginnen, met Petrus en Andreas en Jacobus. Ik zou eerder een Lucas hebben aanbevolen. Dat was een arts. Dat was een geleerd iemand. Maar de mensen die de Heer Jezus koos, zouden wij zoiets hebben gehad van... Moet dat de gemeente voorstellen? Moet dat met name op een gegeven moment de kracht van Gods geest uitdragen in de toekomst? En dan denk ik van, als de Heer Jezus het zag zitten met zulke mensen, dan ziet hij het ook zitten met mij. En vanmorgen wil ik het met u hebben over wat is Gods plan in mijn leven? Wat is Gods doel in uw leven? En dat, ik weet wel, dat is een vraag waar wij vaak mee bezig zijn. En een onderwerp die vaak ook aan de orde is, waar veel over gesproken is. Want dat is wat ons bezighoudt. Wat wil God van mij? Welke kant wil God met mij op? Hoe herken ik de wil van God in mijn leven? Gelovige mensen willen graag volgens de wil van God leven, maar dan is het wel zo prettig als je weet wat de wil van God is. Sommige mensen kunnen een passie en een verlangen hebben om ergens voor te gaan, maar dan wachten ze op een bevestiging, op een roeping. En dan komen ze niet in actie voordat ze niet de bevestiging hebben gekregen van God, dat hij hun geroepen heeft en dat hij met hun op een of andere manier dan spreekt. Maar ook in ons normale dagelijkse leven willen wij graag bevestigd hebben wat de wil van God is in zijn of in haar leven. Moet ik deze baan wel accepteren? Moet ik met deze man of met deze vrouw trouwen? Moet ik dat huis kopen? Is dat in de wil van God om dat te doen? En zo zijn er allemaal van die vragen. Er was een jonge vrouw, toen ik een aantal jaar geleden gesproken heb, die na de dienst naar me toe kwam. En ik weet niet meer waar ik over gesproken had. Het zou misschien ook best wel over dit onderwerp geweest kunnen zijn. En die vrouw die zei tegen mij van, joh, ik vraag ook wel eens tekenen aan God of ik iets moet doen. Zo vroeg ik ook een teken aan God toen een jonge man mij gevraagd had om met mij te trouwen. Zij vroeg een teken, die jongen had haar gevraagd en zij vroeg een teken. En vanaf haar plaats waar zij vertrok met de auto, moest ze de bocht om en kwam zij een stoplicht tegen. En zij vroeg aan God dat als die stoplicht nu op groen zou staan, dan zou ze het weten. Dan zou ze met die knul moeten trouwen. Stond hij op rood, dan had die knul pech. Gelukkig voor de jongen stond hij op groen. Maar ik vroeg aan haar, toen ze mij dat vertelde, toen vroeg ik aan haar van, en wat nu als het oranje zou zijn? En met de humor van God zou het zomaar kunnen dat zo'n stoplicht ineens op een gegeven moment niets anders doet dan alleen maar oranje knipperen. Maar dat antwoord wist zij ook niet. Zij zei tegen mij van, nee, ik ging er maar vanuit dat hij op groen of op rood zou staan. Dus ze had niet nagedacht wat het zou zijn als hij op oranje zou staan. Maar wij willen zo graag weten, en wij gaan ver om de wil van God te kennen in ons leven. Zeker als het gaat om belangrijke besluiten die we moeten nemen in ons leven. En het gaat soms om essentiële dingen. Hoe weet je nou wat de wil van God is als het gaat om hele belangrijke dingen? Hoe zouden we erachter kunnen komen wat zijn wil is? Want wij weten toch dat hij een plan heeft met ons leven. Ik weet toch dat hij een plan heeft met mijn leven. Ik weet toch dat hij een plan heeft, een doel heeft. Met ons iedere leven. En wat is nou Gods doel? En ik geloof om zijn wil te kennen in ons leven, dan zouden wij moeten begrijpen hoe het in geestelijke zin werkt. We zouden dan eerst moeten kijken naar wat de algemene wil van God voor ieder mens is. God heeft een plan, God heeft een droom en een algemene gedachte over ons als mens. En dit plan wordt in zijn zoon geopenbaard. Zou die tekst nog een keer op de muur kunnen? Hebreeën 1 vers 1, dat trof me. Wat de schrijver van de Hebreeënbrief hier zegt. Nadat God eertijds, vroeger, vele malen, niet enkele keren, maar vele malen. En op vele manieren, op vele wijzen, op vele manieren. Tot de vaderen gesproken had in de profeten. Dus de profeten spraken het woord van God. Heeft hij nu in het laatste dagen in onze tijd tot ons gesproken in de zoon. Hij heeft zijn zoon gegeven. Sorry. Hij heeft gesproken in de zoon. In de nieuwe vertaling staat hij heeft gesproken door de zoon. God spreekt door zijn zoon, dat geloof ik ook wel, maar ik vind het zo mooi als je spreekt van God heeft zichzelf geopenbaard in de zoon, hij heeft gesproken in de zoon. Tot ons gesproken in de zoon. Op vele manieren. God heeft zich, met andere woorden, uitgesproken in zijn Zoon. Hij is met u en met mij een gesprek aangegaan in zijn Zoon. En door zijn Zoon is zijn algemene wil in de laatste dagen geopenbaard aan de mens. Wij willen vaak met hem in gesprek gaan over wat wij willen in ons leven. Ik zie het wel zitten om jeugdleider te worden. Dus ik wil graag jeugdleider te worden. Dus ik probeer dan mijzelf te kwalificeren op jeugdwerkgebied, omdat ik met name op een gegeven moment jeugdleider wil worden. Als je dan vraagt, wat is jouw motivatie om jeugdleider te zijn, dan is het vaak, zie mij eens jeugdleider zijn. En God gaat zo'n gesprek met iemand niet aan. Wij proberen dan de arm van God te draaien in de zin van, maak mij nou jeugdleider. Geef mij nou de bediening van jeugdleider, want dat wil ik zijn. Wat is uw wil, heren? Jeugdleider zijn, toch? Maar God wil met ons niet in gesprek gaan als een mens niet gefundeerd is in zijn Zoon. De begrippen met hem en door hem en in hem zijn van de belangrijkste begrippen in de Bijbel. Vanuit die positie kun je beginnen te ontdekken wat Gods bedoeling is in jouw leven. Jezus zei in Johannes 14 vers 16, dat mag je aanzetten. Jezus zei daar dat hij de weg, de waarheid en het leven is en dat niemand tot de Vader komt dan door hem alleen. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Jezus. Tenzij wij dus ontdekken wie wij zijn in Christus of wie wij geworden zijn in Christus, heeft het geen zin om met God in gesprek te gaan over het doel van ons leven. Omdat ons vertrekpunt dan niet vanuit Christus is. Als Christus jouw vertrekpunt is om met God te spreken over zijn doel en plan over jouw leven, dan hoef je niet meer met hem te onderhandelen over zijn gunst of over zijn zegen in jouw leven. Want dat is er. Als wij nou bijvoorbeeld de letterlijke betekenis van het woordje zonde nemen, dat begreep ik nooit. Als iemand dat vroeg, en ik heb meerdere malen gehoord dat iemand dat dan vraagt, wat betekent zonde? Nou, u weet het ongetwijfeld ook, wat betekent het woordje zonde, is er iemand? Je doel missen, u weet het allemaal. Nou, dat begreep ik niet. Ik heb zoiets van, als ik iets verkeerd doe, dat is zonde. Hoe kan ik nou, als mijn doel is om hier 9:45 zondagsmorgens te zijn en ik ben hier om 9:50, dan heb ik mijn doel gemist. Dus dan ben ik nog niet te laat voor de samenkomst, maar heb ik toch niet gezondigd. Ik kon het nooit plaatsen. Het woordje zonde betekent dan je doel missen. Maar als je het plaatst in verband met het doel wat God heeft met mij en met jou in ons leven, dan krijgt het een heel andere dimensie. Daarom betekent het woordje veel meer dan alleen maar iets verkeerds doen in je leven. Het woordje komt vanuit het begrip harmatia. Dat is een Grieks woordje. En dat stamt uit de tijd van de boogschutters. Die richtten zich dan op een bepaald doel om te schieten. En dan trokken ze een boog en dan moesten ze schieten. En dan als iemand dan schoot en hij miste daar in zijn doel, dan riepen de toeschouwers die daar zaten met volle overtuiging: harmatia! Harmatia, je hebt je doel gemist. En daar is het woordje zonde van afgeleid. Je hebt je doel gemist. Maar je hebt je doel gemist voor datgene waar je voor gemaakt bent. Daarom is het belangrijk om te weten met welk doel ben je gemaakt. Voor welk doel ben je geschapen. Wat is Gods bedoeling geweest met het scheppen van de mens? Wat is zijn plan geweest met jouw schepping? Wat is zijn doel met jouw leven? Dat doel zullen we kunnen ontdekken in de relatie met Christus. Als ik niet in hem ben en mij niet in hem kan vinden, of als ik niet in hem leef, dan mis ik mijn scheppingsdoel. En als ik mijn scheppingsdoel mis, dan leidt mijn leven schade. Als je net een nieuwe wasmachine bijvoorbeeld gekocht hebt, dan doe je toch wel eens, wij kopen ook wel eens een nieuwe wasmachine. En ik denk dat we nu zo'n beetje 3 of 4 hebben versleten. En dan koop je dan weer een nieuwe wasmachine, dan ga je zo uitzoeken. Dan zoek je weer een van de meest moderne wasmachines uit, weet je wel, die dan weer heel zuinig is en met alle toeters en bellen, allemaal van die mooie knopjes. Dat vind ik helemaal mooi, als er zoveel mogelijk knopjes op zitten. En dan zoveel mogelijk mogelijkheden hebben en zo. Dat vind ik prachtig. En dan de eerste was die je dan draait, dan ga ik altijd voor die wasmachine zitten. Dat vind ik dan zo leuk. Daarna stelt niks meer voor. Maar ik vind het leuk om te horen van, is hij echt zo geluidsstil? En dat ding dan zo draaien. Dat vind ik dan prachtig. Wat er dan ook op televisie is, boeit me niet. Ik wil dan echt voor mijn wasmachine zitten. En wat je dan doet als vrouw natuurlijk ook, hè, is dat je al je vriendinnen uitnodigt om je nieuwe wasmachine in te komen leiden, toch? Goed. Stel dat je dat nou doet. Je nodigt al je vriendinnen uit, hè, om je wasmachine dan in te komen leiden. Iedereen mag naar je wasmachine komen kijken. En je bent hartstikke trots op je nieuwe wasmachine. En dan drink je een kopje koffie en je eet een gebakje en zo. Het is toch een inwijding van je wasmachine. En je krijgt cadeautjes en zo. Je inwijding van je nieuwe wasmachine. En op een bepaald moment, dan is het moment daar. Je wasmachine wordt ingeleid. En jij met al je vrienden komen nou om die wasmachine heen staan. Je gooit al je kopjes en al je schoteltjes en je bordjes en alles gooi je dan gewoon in die wasmachine. Nee, de wasmachine. In de wasmachine, want de wasmachine die maakt schoon. Dus de wasmachine heeft als doel om schoon te wassen. Nou, inderdaad, hè, u raadt het al, tenzij het een afwasmachine is, of een vaatmachine, tenzij het een vaatmachine is, komt uw vaat er wel schoon uit. Dat wel. Maar niet meer heel, toch? Het is beschadigd, dat kan ik u garanderen. Het komt in brokjes, zal het eruit komen. En ik denk ook niet dat het zo goed is voor uw wasmachine. Want uw wasmachine is daar niet voor gemaakt. Uw wasmachine is niet gemaakt voor de vaat. Dus als u hem daarvoor gaat gebruiken, dan gebruikt u hem voor een doel waar het ding niet voor gemaakt is. En alles gaat aan diggelen. Doe me denken aan een verhaaltje van iemand die de dekenmarkt een keer opbelde. En zei van, ik heb mijn haar gewassen vanmorgen met shampoo die ik bij u gekocht heb, maar ik krijg dat niet meer uit mijn haar. En toen vroeg die bedrijfsleider van Dekenmarkt, welk shampoo heeft u dan gebruikt? Nou ja, ik weet het merk niet zo goed, maar op de doos stond voor de hoofdwas. Zo moet je ook de grond niet gaan verven met grondverf, weet je wel. Maar goed, zo worden dan dingen gebruikt die niet daarvoor gemaakt zijn. En dan is er schade. Een wasmachine is niet ontworpen om een servies te wassen. En zo gaat het bij mensen ook als hij niet functioneert binnen het doel waar hij voor gemaakt is. Als een mens buiten zijn scheppingsdoel leeft, dan is er schade. En die schade kan onnoemelijk groot zijn. En het is belangrijk om te weten dat God jou kent. Dat God jou persoonlijk kent. God heeft jou niet zomaar gemaakt. En u zit hier ook niet zomaar, u zit hier in Gods plan en in Gods wil. U bent niet zomaar een van de vele mensen hier op aarde, maar u bent specifiek hier met een doel. U bent heel speciaal in Gods oog. Psalm 8 vers 5, daar zegt David, je mag erop. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En het mensenkind. Heel persoonlijk. En het mensenkind, niet mensenkinderen, en alle mensenkinderen. En het mensenkind, dat gij naar hem omziet. En het mensenkind, dat gij naar mij omziet. Wat ben ik? Dat u mij gedenkt. Dat u mij ziet. Wat ben ik als mensenkind, dat u naar mij omziet? Dus we lezen ook een prachtige tekst in Efesiërs. Die wil ik ook eens even lezen met u. Efesiërs 2, vers 10. Als ik hem kan vinden in mijn Bijbel vanmorgen. Maar hij staat hier ook al. Ja. Efesiërs 2, vers 10, daar staat het volgende. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Hierin lezen wij iets heel bijzonders. Hierin staat dat wij door hem gemaakt zijn. Heel persoonlijk, wij zijn niet zomaar geboren. We zijn door hem gemaakt. Zijn maaksel zijn wij. Door hem gemaakt. In Christus Jezus geschapen. In het woord. De Heere Jezus zijn wij geschapen. Daarom gaat God in Jezus met onze gesprek aan. Want we zijn in Jezus geschapen om goede werken te doen. De dingen waar Hij ons voor gemaakt heeft. Om die dingen te doen die God tevoren bereid heeft. Voordat wij gemaakt waren, heeft God ons al bereid om die goede dingen te doen. Dat is wat Paulus hier zegt. Dat wij daarin zouden wandelen. En Gods doel zouden voleindigen. God heeft een plan met ons allen individueel. Daarom kan ik in Hem leven. Kan ik mij in Hem bewegen en kan ik in Hem zijn. Zoals Paulus dat uitdrukte in Athene. In Handelingen 19. Als ik niet besef dat God een groter plan met mij heeft. In Christus. Dan wil ik met Hem als mens in onderhandeling gaan. Over wat ik wil in mijn leven en over de besluiten in mijn leven. Maar ik moet beseffen. Ik moet beseffen dat God een veel groter doel heeft. Een groter plan heeft met mijn leven. Terwijl God wil dat wij moeten gaan ontdekken wie wij zijn in Christus. En vanuit die ontdekking met God kunnen praten over het doel dat Hij heeft voor ons leven. Dan ontdek je wie je bent in Christus. Dan ontdek je hoe jij een overwinningsleven kunt leiden. Hoe jij gezag hebt ontvangen. En overvloed kunt hebben in volheid van zijn kracht. En dat kunt ervaren als je in Hem leeft en in zijn wil leeft. Romeinen 12 is ook zo'n tekst. Romeinen 12 vers 2, daar staat: en word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. Kijk uit dat je de wil van God in je leven niet vergelijkt met hoe de wereld functioneert. Het volk dat God als koning had, wilde toen een andere koning. Zij wilden zijn als die andere volken. Wij kunnen niet zijn als wij Christus hebben aangenomen in ons leven. Kunnen wij niet zijn als de rest van de wereld. Wij zijn anders. Wij zijn anders. En laat God ons veranderen. Om vanaf het prille begin anders te denken. Ik heb dit volgende voorbeeld vrijdag ook gebruikt bij de jeugd. En ik heb gezegd, ik kon het niet laten, maar ik heb gezegd dat ik dit voorbeeldje ook hier zou gebruiken. En ik hoop dat u uw ogen droog kunt houden, want dat konden zij vrijdagavond bijna niet. Maar ik moet denken aan mijn eerste huisdiertje die ik had in Zuid-Afrika, toen ik daar woonde. Ik was een jaar of 9 of 10 jaar oud. Toen kreeg ik mijn eerste huisdiertje. En wat was ik gek op mijn eerste huisdiertje. Elke avond voor ik naar bed ging, kreeg mijn huisdiertje van mij een kusje. En het was een zijde rups. Zo'n klein wit zijde rupsje. Ach, en wat was ik gek op mijn zijde rupsje. Mijn moeder, die vond het maar niks. Vond het maar een vies beest. Maar ik was stapel op mijn zijde rupsje. Vooral omdat ik wist wat hij allemaal kon doen. Ik heb hem van een vriend gehad, die was ouder dan ik. En die gebruikte hem dan om dingetjes te laten spinnen voor zijn vriendinnetje. Dan had hij op een gegeven moment zulke hartjes had hij dan uitgeknipt. Zo'n mooi hartje. En dat had hij dan op een flesje als het ware gewoon bevestigd. En dan gaat het zijde rupsje in plaats van een konkon, gaat dat zijde rupsje dan dat hartje dicht spinnen. En dan pakt zo'n knul dan dat hartje wat hij dan heeft laten spinnen voor zijn vriendinnetje. En die geeft het dan aan zijn vriendinnetje om het dan op te bergen in haar bijbeltje bij 1 Korintiërs 13. Maar ik was niet zo ver. Ik had maar gewoon een rondje uitgeknipt. En die had ik op mijn cola flesje bevestigd. En mijn zijderupsje daarop gezet om dat rondje maar vol te spinnen. En hij ging spinnen. En ik vond het zo geweldig. Het was zo prachtig om te zien hoe mijn rupsje voor mij zo aan het werk was. Ik wilde hem ook in mijn bijbel bewaren. Ik vond het zo mooi. Maar ik had hem even niet in de gaten. 1 of 2 dagen had ik mijn rupsje even niet in de gaten gehad. En toen ik weer naar mijn rupsje ging kijken, toen had hij zich helemaal dichtgesponnen in een kokon. En dat was een drama voor mij. Ik dacht, dat arme beestje, die krijgt nu geen lucht meer. En hij was de kluts helemaal kwijt. In plaats dat hij mijn rondje verder ging afspinnen, is hij de kluts kwijtgeraakt. En heeft hij zichzelf helemaal per ongeluk helemaal dichtgesponnen. Dus ik pakte een schaar en knipte dat kokonnetje open. Want ik wilde het leven van mijn zijde rupsje redden. tot mijn grote schok was het niet meer mijn zijde rupsje. Maar was het een hele lelijke pop die erin zat. Een heel lelijk ding zat erin eigenlijk ineens in dat kokonnetje. En ik wist dat het mijn zijde rupsje was geweest en ik wilde hem begraven. Ik wist nog niks van biologie, ik was een jaar of 9 of 10. Dus ik wilde hem maar begraven, mijn zijde rupsje en afscheid nemen. En zo van dat lelijke ding. Maar goed, ik had zoiets toch van ja, maar het is wel mijn geliefde zijde rupsje. En ja, ik heb hem nu nog bij me, dus ik dacht, weet je wat, ik berg hem op. Hij is toch al bijna helemaal uitgedroogd. Dus ik berg hem op. Niemand kan het, dat kan toch geen kwaad. Dus ik bergde hem op in de lade van mijn moeders kaptafel. En ik was hem vergeten. En op een bepaald moment dacht ik weer eens aan mijn zijde rupsje. En ik wilde weer eens naar mijn geliefde zijde rupsje kijken. En ik trok die la open. Er zat ineens een hele grote mot. En die had inmiddels honderden eitjes gelegd. In de la van mijn moeders kaptafel. En als mijn moeder niet had ingegrepen, dan waren al die eitjes, al die honderden eitjes, allemaal honderden zijde rupsjes geworden. Dat is wat er van mijn zijderupsje terecht was gekomen. En toen leerde ik al op zo'n jonge leeftijd hoe dat ging. En hoe vlinders, als het ware gewoon ook, vanuit die rupsen als het ware uitkomen en tot vlinders worden. En weet u, ik vond het zo'n mooie vergelijking voor mezelf. Ik ben nog steeds in deze wereld, maar ik ben niet meer van de wereld. We zijn veranderd. Engelsen zeggen instantly. Je bent veranderd op het moment dat je een kind van God bent geworden, ben je veranderd. Bent u niet zo'n lelijke pop geworden? Maar bent u wel een hele prachtige en mooie vlinder geworden. Want dat is wat deze tekst ook bedoelt. Wordt vernieuwd door de hervorming van je denken. Je bent anders. Efesiërs 4 vers 20, daar staat, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Je bent niet meer zoals de wereld. Maar gij zijt geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Niet meer van de wereld. Wel in de wereld, maar niet meer van de wereld. Maar wel in Christus. In Christus in deze wereld. Er is nog een treffend verhaal in de Bijbel. En dat lezen wij in Rut. En ik ga het u vertellen. Dat is het verhaal waar geschreven staat dat Naomi met haar man en twee zoons gingen verhuizen vanuit Bethlehem. Omdat er hongersnood was in Broodstad. Hongersnood. En ze trokken vanuit Bethlehem naar Moab. Naar een heidense plaats. Daar trokken ze naartoe. Zij en haar man en twee jongens. En die jongens groeiden op kennelijk in Moab. En trouwden daar met twee Moabitische vrouwen. En hoe het gebeurt, gebeurt het. Maar de man van Naomi en ook de twee zoons, die sterven in Moab. En uiteindelijk besloot Naomi, omdat er een woord naar haar toegekomen is, dat er weer te eten is in Bethlehem, besloot zij om weer terug te gaan naar Bethlehem. En ze zei tegen haar twee schoondochters, blijven jullie maar hier in Moab. Dit is jullie gebied, dit is jullie land, hier komen jullie vandaan. Dus blijven jullie maar hier, ik ga terug naar Bethlehem. En Orpa, die nam dat aan, die was snel overtuigd en die bleef daar in Moab. Maar Rut, die klemde zich vast aan Naomi en die smeekte haar om met haar mee te gaan. Jouw land is mijn land en waar jij bent wil ik zijn en u kent het verhaal. Rut wilde absoluut mee en liet haar geliefde schoonmoeder niet in de steek. En het staat dan niet in de Bijbel dat Naomi haar schoondochter had afgeraden om mee te komen, omdat Rut een Moabitische vrouw was. Je zal niet gewaardeerd worden, je zal niet geliefd worden in Bethlehem. Want de Joden houden niet van heidenen. Maar Rut ging mee. Rut was niet te vermurven. En zo keren Naomi en Rut naar Bethlehem terug. Als weduwe, twee weduwen. En een weduwe had in die tijd een hopeloze en sombere toekomst als zij geen zoon had om voor haar te zorgen. Maar het was echter wel zo geregeld door de wet dat op de landerijen dat de armen dan mee mogen lopen als er geoogst werd. En dat ze dan mogen oprapen wat er dan afvalt. En zo zei Rut tegen Naomi van, joh, maak je geen zorgen. Ik ga wel op het land. En ik ga wel daar op het land lopen. En zo begon Rut dan te rapen. Zij ging niet zitten kniezen thuis, maar ze ging op het veld op deze manier aan haar eten komen. En terwijl Rut zo achter deze werkers op het veld aan liep, kwam de eigenaar met de naam van Boas de boel even controleren. Hij zag zijn werkers zo aan het zoegen vanaf zijn gloednieuwe, hypermoderne turbokameel. En hij merkte die jonge vrouw daar zo op. Die daar zo aan het rapen was. En hij riep een van die werkers zo even bij zich. En hij vroeg zo naar die vrouw. Wie is die vrouw? En die man die vertelde toen dat Rut was. Ze kwam Moab en ze weduwe enzovoorts. En Boaz die zei van, joh, zou jij achter haar mobiele telefoonnummer kunnen komen? Ja, dat is een beetje een moderne vertaling, dat begreep ik. Maar dat had in onze tijd zo gekund. Het is een prachtig, mooi, romantisch verhaal. Je moet het maar thuis eens een keertje lezen. Maar het duurde niet lang of Rut en Boaz waren getrouwd. En toen barstte de bom. Reken maar dat er over dit verhaal enorm gesproken werd. Want Rut was een Moabiet. En daar hielden de Joden niet van. Zij waren het uitverkoren volk van God. En zij mengden zich niet met andere volken. En hier kwam Boaz, een Jood. En hij trouwde met deze Moabitische, heidense vrouw. Dat je niet hoort te doen. Maar Boaz zelf was ook niet zomaar de eerste de beste. Als je teruggaat naar de geschiedenis, dan kom je erachter dat deze Boaz de zoon was van die vrouw die gered werd op de muur van Jericho. Rahab. Deze vrouw was geen lievertje, ze was een prostituee. En hier werd Boaz geboren, een zoon van die prostituee die al in aanzien was. Dan zou je bijna zeggen van, Joab, Boaz, hou je nou gedeinst. Hou je nou rustig, man, want jouw moeder heeft al een naam. En dan gaat deze Boaz, de zoon van de prostituee, trouwen met een heidense Moabiet. Nou, reken maar dat daarover gesproken werd. Dat is vragen om problemen. Mensen zouden hebben gezegd dat er geen zegen op kan rusten op deze combinatie. Het is zo ver verwijderd van het vrome geloof en de wettische manier van het Joodse denken. Maar iets gebeurde in het leven van deze twee mensen en zij kozen ervoor om hun leven aan God te geven, hem te dienen en hem te kennen in alles wat zij doen. En uit dit huwelijk werd een zoon geboren met de naam van Obed. En Obed heeft een zoon gekregen met de naam van Isaï. En Isaï heeft een zoon gekregen met de naam van David. En David werd koning over Israël. Uit dit huwelijk, uiteindelijk op een gegeven moment, werd David de koning geboren. God neemt een verlegenheid van mensen en hij maakt er iets heel moois van, omdat deze mensen zich geconformeerd hebben aan het plan van God in hun leven. Iets waar mensen zich voor schamen, kan God nog steeds gebruiken als onderdeel van zijn grote plan. 7 geslachten verder uit de bloedlijn van David werd de Heer Jezus Christus geboren. De Messias, de bevrijder van alle mensen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of wat jouw achtergrond is. God heeft een plan met jou en met mijn leven. En hij wil het in Christus voleindigen. En ik wil met u sluiten met een stukje uit Colossense. Colossense 1, vers 9 en 10. Daarom houden ook wij, zegt Paulus, sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht om de Heere waardig te wandelen. Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Wij houden niet op, zegt Paulus hier, om te bidden voor de gemeente om met de rechte kennis van zijn wil vervuld te mogen worden. God openbaart zijn wil aan de mens. Hij verstopt zijn wil niet voor ons, zoals vele mensen denken. Maar het begint bij de ontdekking van zijn plan in ons leven, in en door Jezus Christus. Hoe ontdekken wij? Of hoe komen wij in Jezus Christus? Hoe zijn wij in Jezus Christus? In hem zijn wij een nieuwe schepping. In hem zijn wij een nieuwe schepping. Als we ons leven aan hem toewijden en zijn wil zoeken, dan zijn we in hem. En als we dat ontdekken, dan zal zijn plan in ons leven steeds duidelijker worden. Steeds groter. We moeten ook begrijpen dat de wil van God een proces is. Veel mensen willen graag meteen het volledige plan zien. Ik wil het doel zien en ik wil het ook begrijpen. Want dan kan ik me ook daarop gaan voorbereiden. Maar de weg die wij bewandelen als kind van God is een weg van geloof. God gaf aan Abraham een opdracht om uit Ur weg te trekken. God zei niet tegen hem van, man, ik wil dat je naar Kanaan gaat en hier zijn de coördinaten. Het was niet zo in die tijd dat Abraham vertrok uit Ur en dat er allemaal bordjes waren richting Kanaan. Ik vind het zo mooi als ik in Zuid-Afrika rijd, dan zie je heel veel van die mensen die dan langs de weg, dan staan ze te liften. En dat doen ze dan niet zo, zoals wij gewend zijn, maar dan staan ze zo met de vinger. Alsof ze je de weg wijzen. Dus mensen moeten wel eens lachen als ik ze meeneem. En iemand staat weer zo met die vinger naar die kant. Dus ik zeg van, oh dankjewel, dat is die richting waar ik op moet. Het was in die tijd niet zo dat Abraham coördinaten of wegwijzers had waar het is in Kanaan of hoe ver het nog is naar Kanaan. Hij moest gaan in geloof. En hij ging in geloof naar het land dat God hem wijzen zou. Als wij vanavond in het donker met de auto gaan rijden, dan doen wij de lichten aan van de auto. En dan kun je alleen maar zo ver zien als wat het licht het toelaat. Je ziet je einddoel nog niet. Sterker nog, het zou zomaar kunnen zijn dat er obstakels zijn zo onderweg die je nu nog niet weet. Dit zie je pas naarmate je op een gegeven moment je weg vervolgt. Maar je ziet zo ver als wat je licht schijnt. Je kunt onmogelijk je einddoel zien. En zo is het ook met de weg die God met ons gaat. Maar God heeft in jou en in mij een potentie geplaatst. En hij heeft een uitspraak gedaan in Christus. Over jou en over mijn leven. En hij wil dat in vervulling door Jezus brengen. Hij wil het doel waarvoor hij jou geschapen heeft. Voleindigen in de rust en in de vrede. En in de vreugde die van hem komt. Net zoals we vanmorgen gehoord hebben van deze jonge mensen. Hij is niet afhankelijk van jouw kwaliteit. Ik heb het vrijdag met hun gehad over Mozes. Waarvan je zou gedacht hebben dat hij gegroeid was als prins in Egypte. Zo sterk en machtig en vol kennis en knap, want hij was en schatrijk. En uiteindelijk toen hij dacht van ik ben nu Jood en ik ga het Joodse volk leiden. Toen beging hij een fout. En het duurde 40 jaar van eenzaamheid in de woestijn. Voordat God hem zover had dat hij nu klaar was om het volk te geleiden. God is niet afhankelijk van mijn kunnen. God is niet afhankelijk van mijn kwaliteit. Ik kan me daar niet op voorbereiden. God is niet afhankelijk van uw kennis en uw kwaliteit van persoon. God gebruikt u zoals u bent. Hij is God. En hij is soeverein. En hij zal zijn doel bereiken. Als je leest in de Bijbel, zoals ik al zei, hoeveel mensen, welke mensen hij gebruikt heeft in de Bijbel. Dan sta je verbaasd dat hij zulke ongekwalificeerde mensen heeft kunnen kiezen. En vaak twijfelen de mensen ook zelf aan hun kunnen. Dat hoor je ook hier vanmorgen. Hoe deze godsmensen twijfelden aan hun eigen kunnen. Om het doel van God te bereiken. Maar God is soeverein. Hij is groot. En als jij zijn wil in jouw leven wil ontdekken, begin dan te ontdekken wie jij bent in Christus. En ontdek waartoe hij jou in staat heeft gesteld. In zijn wil ben je zelfs in staat om op water te lopen, als het moet. Maar alleen in Christus. Hij heeft ons zijn naam gegeven. Hij heeft ons zijn gezag gegeven. En hij is die volmaakte God. Die zijn volmaakte wil en zijn kracht door u en door mij tot uiting kan laten komen. Als wij staan in zijn wil en in zijn plan. Amen. Zullen we samen bidden? Wauw, Heer, u bent zo groot. Wij zijn maar mensen en wij kijken vaak naar ons eigen kunnen. Als wij het verhaal lezen van David tegen de reus Goliath en wij kenden de uitkomst niet, Heer, dan zouden wij hebben gezegd dat David het nooit zou hebben kunnen redden. Maar in uw naam, vanuit uw kracht en autoriteit, wist David deze reus te verslaan. hier zijn wij, Heer, als mens. En wij kijken zo naar wat wij zelf kunnen. Wij lezen in uw woord hoe machtig u bent, hoe groot u bent en wat u allemaal gedaan heeft en wat u nog steeds doet. We horen getuigenis. Maar zoals ook vanmorgen gezegd is door Renate, als het erop aankomt, dan voelen we ons zo klein. Zijn we soms zo bang. Help ons, Heer, om te beseffen dat u God bent. Dat u niet bang bent. En dat niets tegen u op kan. Help ons, Heer, om in geloof te gaan staan. En te beseffen en uit te spreken dat u uw kracht, uw heerlijkheid door ons heen wilt gebruiken. Als wij onszelf aan u geven. Hier zijn wij, Heer, wij zijn als mens maar zo beperkt. En vaak zo ongelovig. En door ons ongeloof vaak zo ongehoorzaam. En toch ziet u het nog steeds zitten met ons als mens. Ondanks het feit dat Mozes zo ongehoorzaam was. Ondanks het feit dat Mozes 40 jaar in de woestijn was en zo zwak was. Niet meer kon praten en niks. Zag u het nog steeds zitten met Mozes om het volk te bevrijden. En zo ziet u het ook zitten met mij en met ons. Heer, dat ondanks het feit dat wij zo zwak zijn. En niet zijn vanuit onszelf. Ziet u het zitten met ons, met mij? Heeft u een plan met mijn leven? En mogen we uitspreken in geloof, Heren, dat er niets en niemand is die uw plan tegen kunt houden in ons leven. En ik bid u dat wij dat mogen gaan zien. Ik bid u, Heren, dat wij mogen gaan ontwikkelen in ons geloof, in u, in Christus. Omdat wij steeds meer mogen gaan zien wat uw doel is in ons leven. Niet wat ons plan is voor ons leven, wat onze begeerte zijn. Maar wat uw begeerte is met ons. Openbaar uzelf maar aan ons, o Heere. En help ons om in geloof te accepteren, in geloof aan te nemen. Heere, dat u ons leidt. Dat u ons vult met de wijsheid die we nodig hebben. Dat u ons vult met de kracht die we nodig hebben. Opdat we niet op onszelf kunnen roemen en denken dat hebben we zelf gedaan. Maar opdat wij beseffen, Heere, dat u God bent. En dat u uw kracht ten toon heeft gesteld. Door ons zwakke mensen heen. Paulus die zei het, als ik zwak ben, ben ik sterk. En dat willen we ook getuigen, Heere. Als wij zwak zijn, zijn wij machtig. Want dan pas, vanuit onze zwakte, wordt de volheid van uw kracht geopenbaard. En we bidden, Heere, om die volheid van uw kracht in ons leven. We bidden voor de volheid van uw kracht in deze gemeente. We bidden voor de volheid van uw kracht in onze gezinnen, in onze huizen. Opdat mensen kunnen zien, Heere, dat we anders zijn. Dat we niet zomaar gewoon mens zijn. Maar dat wij kinderen zijn van die volmaakte God. In u. Door u en met u. Zegen ons en openbaar uzelf in Christus aan ons. In Jezus' naam. Amen. Zullen we samen zingen 518? Heer, u doorgrondt en u kent mij. Mij zitten en mij staan, niets is voor God verborgen. Hij ziet zelfs mijn gedachten, mij liggen en mij gaan. Hij is altijd bij mij, waar ik ook ben. Ook al zijn de momenten, al is de situatie bedreigend, al zijn wij bang onder de omstandigheden, is Hij voor mij, naast mij. En om mij heen, Heer, u bent altijd bij mij.
Heer, u doorgrondt en kent mij.
Is het niet fantastisch om dat te weten, dat God elke dag bij mij is? Ook al voel ik hem niet. Soms voel ik mij best wel belabberd en soms bang. Maar hij is er. En dan mogen we in geloof uitspreken. U bent elke dag bij mij. Niet zomaar hier in de kerk, maar elke dag bij mij persoonlijk, waar ik ook ben. En help mij dan, o Heere, om op te staan in u als het nodig is. Om uw woord uit te spreken of wat ik ook moet doen. Om hulp te verlenen in u. Want u bent bij mij. Elke dag. Ook nu, als u in gelegenheid gesteld wordt om uw offer aan de gemeente te geven. Wij gaan deze dienst beëindigen met een mooi lied, 454. Zegen, aanbidding, kracht, overwinning, ere, zij de eeuwige God. Zullen we gaan staan als wij dit laatste lied gaan zingen en dan deze dienst beëindigen? Vader, dank u wel voor deze bijzondere morgen dat wij bij elkaar mochten zijn. Het is altijd zo goed, Heer, om met elkaar te kunnen zijn en uw naam te kunnen bezingen, u te kunnen aanbidden en bezig te kunnen zijn met uw woord. Maar help ons, Heer, dat het niet alleen beperkt blijft tot deze zondag, maar help ons om u te zoeken ook door de week, elk moment die we hebben om u te aanbidden. Help ons, Heer, om dicht bij u te zijn, om steeds meer van uw wil te mogen ontdekken. Steeds meer van u te mogen leren wat uw plan is voor ons leven. En daartoe wil ik u zegenen, gemeente van God. Met de liefde van God onze Vader. De genade van zijn Zoon Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest die ons leidt, die ons overtuigt, die ons wijst op Jezus en ons bijstaat. Elke dag opnieuw. In Jezus' naam. Amen.